Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die is vanuit Psalm 139 en daarna vanuit Johannes 14 vers 1 tot en met 6. Als schriftlezing voor deze morgen wordt u genoemd de 139ste psalm en Johannes 14 vers 1 tot en met 6, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Er is u genoemd te lezen Psalm 139. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan daar niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest, en waar zou ik heen vlieten voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduister de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zou ik ze tellen? Maar er is meer dan des zands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht, gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. En dan vervolgen wij de schriftlezing bij Johannes 14. Vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd, gijlieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in deze bijzondere dienst vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 139... en daarvan de laatste twee versen. Psalm 139, vers 23 en 24. Daar lezen wij Gods woord en de tekst voor vanmorgen als volgt. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, wanneer u ons in deze bijzondere dienst samenbrengt, past het om uw naam te erkennen. U hebt ons tot hiertoe willen brengen. Tot hiertoe willen sparen. U geeft dat vanmorgen twee jonge broeders belijdenis van het geloof mogen afleggen. En Heere, mag het gebed dat we zojuist als onze tekst hebben gelezen in hun harten leven. Doorgrond mij en ken mijn hart, o God. Doorgrond mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Heere, zou u dat willen doen in het leven van hen. Maar ook in het leven van hen die hen lief zijn en die om hen heen staan. Die vanmorgen ook voor een deel in de kerk zijn en getuigen mogen zijn van dit plechtige ogenblik. Maar we denken ook aan degenen die thuis meeluisteren nu of wellicht nog op een later moment. We bidden, Heere, of u ons allen wil leren. Dat wonder Wat u zelf, Heer Jezus Christus, onder woorden hebt gebracht toen u het zei. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, wil u ons daar kennis van geven. Niet alleen met ons hoofd, verstandelijk. Want hoe groot dat ook is, het is niet genoeg. Geeft u ons kennis van ons hart. Kennis die geschonken wordt door uw genade. Wij bidden of u ons vanmorgen alles wil schenken wat nodig is bij het preken en bij het luisteren. Heere, wil u wat kan hinderen wegnemen en wilt u geven dat uw woord en uw woord alleen mag overblijven. En dat dat woord, Heere, ons mag aanspreken voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, wil u door uw Heilige Geest werken. Wij hebben dat niet verdiend, we moeten u dat ook vanmorgen zo beleiden. Heere, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en ga dus slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En daarom bidden wij, vergeef ons toch onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En schenk ons vanmorgen nog een onverdiende zegen. U weet ook wat wij nodig hebben. U weet in welke toestand wij zijn, geestelijk gesproken. Wil u heel bijzonder een zegen geven die bij die toestand past. We mogen deze morgen elkaar aan u opdragen. En zoals we dat hebben gedaan met de jonge broeders die belijdenis hopen af te leggen, Jeroen en Tahoud, zo doen we dat ook met de zieken van de gemeente. Heren, mogen we ze hartelijk aan u aanbevelen. We denken aan onze broeder van de Vlies, die morgen, als u het geeft, naar het ziekenhuis moet om nog weer onderzoeken te ondergaan. We willen u vragen of u geven wil dat het alles gunstig mag zijn. En of u hem alles wil geven wat nodig is, ook na de bewogen tijd die achter hem ligt. Heere, zou u over hem willen waken, maar zou u hem boven alles ook willen geven wat voor zijn hart nodig is, voor zijn ziel nodig is. Gedenkt u hem. We bidden u, Heere, voor onze broeders van Heteren en Romein, voor wie geldt dat hun bestralingen tot een afronding zijn gekomen, maar die nu in afwachting zijn van enige tijd totdat de nieuwe onderzoeken zullen plaatsvinden, waaruit dan duidelijk zal worden in hoeverre de bestralingen hebben mogen helpen. Heere, we bidden, als we in die tijd van wachten ons bevinden, wil u dan toch geven dat alles wat gebeurd is zo gezegend wordt dat de ingrepen afdoende mogen zijn. En dat we mogen herstellen van eventuele bijwerkingen als die zich hebben laten gelden. Heere, we bidden u voor onze oude zuster den Hartog Bloem, die zwak is. Wil u ook haar gedenken bij het ouder worden? Als er zoveel krachten minder worden, Heere, ondersteun haar. Schenk haar ten tijde des avonds dat het licht mag zijn. En wees haar samen met haar man goed en nabij in uitzicht. We willen u deze zondag bidden voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. U kent ook hen. Wil u ze kracht en moed geven. Laat er ook voor hen een woord vanuit de oude psalm die we overdenken bij mogen zijn. We willen de rouwdragenden u aanbevelen, Heren. En heel bijzonder denken we dan aan broeder en zuster Weerheim, die zich een schoonzus zagen ontvallen op nog maar 62-jarige leeftijd. Heere, zou u alles willen geven wat nodig is aan haar man die achterblijft, en de kinderen, maar ook aan onze broeder en zuster. Wil u ze sterken en wil u geven dat ook deze omstandigheden hen mogen uitdrijven tot u, om uw troost, om uw kracht te ontvangen. Gedenk alle rouwdragenden in het midden van de gemeente en daarbuiten. We mogen u deze zondag dankzegging doen met broeder en zuster Hamelink Jongenelen, die in de achterliggende week mochten gedenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Heere, u hebt hen willen sparen. U hebt voor hen willen zorgen. En niet altijd was het makkelijk. Er waren moeiten en tegenslagen, maar er was ook vreugde en blijdschap. En uw bewarende hand was over hen en ze mochten het opmerken dat u in de achterliggende jaren goed voor hen bent geweest. En nu bidden wij, Heere, of u hen ook voor de toekomst alles wil geven wat nodig is, samen met hun kinderen. Wil u ze uw genade niet onthouden en wil u voor hen zorgen. Heere, wij bidden voor onze oude zuster Vlasveld, die in de achterliggende week gedenken mocht dat ze 100 jaren is geworden. Een bijzonder voorrecht wanneer u iemand zoveel jaren genadetijd geeft. En tegelijkertijd, Heere, wat moet het bij het ouder worden ook ervaren worden dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. En dan bidden wij, Heere, of u ook onze oude zuster wil schenken wat nodig is en wat niet gemist kan worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, gedenk ook haar zo. We bidden, Heere, of u zo op ons wil neerzien vanmorgen, of u allen wil sterken die een taak in de dienst hebben. Wees met onze koster, met de organist, met onze broeder die de uitzending verzorgt. Laat ook in dat opzicht alles goed mogen gaan. En wilt u aan ons allen gedenken, Heere. Wil u uw woord gebruiken tot bekering, tot onderwijs, tot vermaning, tot vertroosting. Ja, gebruikt u het als een kracht Gods tot zaligheid. En dat in de vergeving van al het onze om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van Psalm 139, het 14e vers. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de eredienst, diaconie en algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dus van Psalm 139, het 14e vers. Inderdaad, amen van de predikinggemeente zal het orgel spelen. Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73, en dat zullen we dan niet zingen, maar dat zal het orgel spelen. Geliefde gemeente, wanneer deze zondagmorgen een tweetal jonge broeders belijdenis van het geloof mag afleggen, dan heeft dat betekenis voor ons allen. Het heeft betekenis allereerst voor jullie, om in een plechtig ogenblik van je leven voor Gods aangezicht je ja-woord te mogen uitspreken. Maar ook voor degenen die jullie lief zijn, die hier voor een deel aanwezig kunnen zijn en die misschien ook nog wel voor een ander deel thuis nu of later meeluisteren. Het heeft betekenis voor de mensen in de gemeente die ooit belijdenis hebben gedaan. Een jaar of misschien wel vele jaren geleden. Want wij worden, wanneer we belijdenis hebben gedaan, ook als het goed is, weer teruggebracht bij het ja-woord dat we eens voor Gods aangezicht uitspraken. En het heeft betekenis voor degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Voor wie het misschien wel de vraag is, hoe zal dat moeten? En dat zou ook wel de vraag kunnen zijn van jullie. Dat zou de vraag kunnen zijn, zelfs van mensen die belijdenis hebben gedaan. Hoe kan dat eigenlijk, belijdenis doen? Wel, het woord dat we vanmorgen overdenken maakt ons duidelijk dat de echte belijdenis onlosmakelijk verbonden is met het gebed. Dat we belijdenis ten diepste alleen kunnen doen biddend. En hoe dan biddend? Zoals de dichter van Psalm 139 het mocht doen. Met die woorden van onze tekst. Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef me, ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. En over die tekstwoorden willen we met Gods hulp nadenken. We schrijven erbij een gebed bij een belijdenis. Een gebed bij een belijdenis. En dan spreekt de tekst over drie dingen. Allereerst over een God die alles weet. In de tweede plaats over een weg die zal vergaan. En tenslotte over de weg die blijft bestaan. Dus allereerst een God die alles weet. Dat is vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. In de tweede plaats, een weg die zal vergaan. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En tenslotte, de weg die zal bestaan. Die blijft bestaan, want het slot van vers 24 zegt en leidt mij op de eeuwige weg. Gemeente, misschien ligt er iets persoonlijks in, maar ik geloof dat we elkaar wel aanvoelen vanmorgen als we zeggen dat Psalm 139 gerekend moet worden tot de meest indrukwekkende psalmen. Indrukwekkend in alle delen van die psalm. Laten we het eens nagaan. We kunnen deze bekende psalm verdelen in vieren. En als we eerst letten op het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 6, dan zien we dat David daar zingt over Gods alwetendheid. Dat de Heere alle dingen weet. En wat dan zo opmerkelijk is in deze psalm, dat is dat dat voor David niet maar theorie is die op afstand blijft, maar dat David die werkelijkheid van Gods alwetendheid betrekt op zijn eigen leven. Heere, gij doorgrondt mij, gij kent mij. Zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het al. Dat is het eerste. En dan het tweede deel van de psalm, vers 7 tot en met vers 12. Daar gaat het over Gods alomtegenwoordigheid. Dat betekent, kinderen, dat de Heere overal is. Wanneer je nu van de zomer wellicht toch nog weggaat, misschien wel wat dichterbij dan eerst de bedoeling was, maar je komt misschien in een heel ander deel van ons land, dan geldt dat de Heere daar ook is. En waar ook op deze wereld, de Heere is overal. Dat staat ook in deze psalm en heel bijzonder in het tweede deel. U leest bijvoorbeeld in vers 7, waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zou ik opvoer ten hemel, gij zij daar. En bedde ik mij in de hel, dat betekent hier de toestand van de dood, het graf. Zie gij zij daar, nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste der zee. Dat was zo voor de Israëliet. In de tijd van het Oude Testament het allerverste wat er was, het uiterste van de zee, dat wat aan de andere kant van de zee lag. O, daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. En u merkt opnieuw als het gaat over de alomtegenwoordigheid, de overal aanwezigheid van God, dan betrekt David die deugd van de Heere ook heel persoonlijk op zichzelf. Dat was het tweede deel. Het eerste deel, daarin zei David als het ware, Heere, u kent mij. Tweede deel van deze psalm, daar zegt David als het ware, Heere, u bent mij nabij. En dan het derde deel van de psalm. Dat is vers 13. Tot en met vers 18. Die heel indrukwekkende verse waarin David teruggaat naar het prilste begin van zijn leven. Toen dat leven ontstond in de schoot van zijn moeder. En hoe zegt hij dat in vers 15? Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben. En in vers 16, uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dan zegt David dus, dat wonderlijke begin van mijn leven, dat allerprilste begin, dat was ook al bij u bekend en ik ben uit uw scheppende handen voortgekomen. Daar ligt een indrukwekkende boodschap in gemeente, ook in onze tijd. Een tijd waarin we er van tijd tot tijd ook weer aan herinnerd worden dat er in ons land maar liefst 30.000 ongeboren levens jaarlijks in de moederschoot met opzet worden beëindigd. Terwijl Psalm 139 zo duidelijk zegt dat het prilste leven door God geschapen is. Wel, daar komt David dan in deze psalm ook bij terecht. En dan zegt hij het als het ware in het derde deel van de psalm. U schiep mij, u maakte mij. Dat zijn zo de eerste drie hoofddelen van deze psalm. En voordat we naar onze tekst gaan, is het goed om daar zo even de dingen kort na te gaan en aan te stippen. In de hoop dat dat ook voor u stof tot overdenking zal zijn. U kent mij. U bent mij nabij. U schiet mij. Die drie dingen. En als we dan vanmorgen in een dienst van belijdenis aanwezig zijn, ja, dan liggen er als we op David letten, toch wel twee heel leerzame dingen in wat David hier naar voren brengt. Want David heeft het hier, belijdeniscatechizanten, over de deugden, de eigenschappen van God. En daar hebben wij het in het achterliggende seizoen ook over gehad. En over andere onderdelen van Gods woord en andere onderdelen van de leer van Gods woord. Maar als het gaat over de eigenschappen, de deugden van God, dan gaat het eigenlijk om antwoorden, bijbelse antwoorden op de vraag: hoe is God? Wie is God? En wat we nu zien in Psalm 139, dat is dat de dichter op die vraag een bijbels antwoord geeft, dat hij verschillende eigenschappen van God opnoemt, maar dat hij dan vervolgens, en ik stip het al aan, die eigenschappen ook op zichzelf betrekt. Dat hij als het ware vraagt: wat ligt daar nu voor boodschap in voor mij? En dat is ook de manier waarop wij gemeente met Gods woord moeten omgaan. Altijd weer wanneer we dat woord lezen, altijd weer wanneer we uit dat woord horen, dan is het zo nodig om die twee vragen te stellen: wat betekenen deze dingen? En wat betekenen ze voor mij? Wat hebben ze heel persoonlijk tot mij te zeggen? Mag ik die vragen dan zo eens deze morgen met u meegeven en proberen aan uw hart te leggen? Wat betekent het voor u, wat betekent het voor jullie dat God alle dingen weet, het eerste deel van de psalm? En wat betekent het voor ons, ook voor u die thuis meeluistert, dat God aan geen plaats gebonden is, maar overal aanwezig is? Wat betekent het in je leven als we vanuit deze psalm horen over Gods scheppende macht en dat God staat aan het begin van uw en van jouw leven? Het voert te ver om op die vragen zo vanmorgen eens mogelijke antwoorden te geven, maar denkt u daar voor uzelf eens over na. En trek dat ook maar breder naar de andere eigenschappen van God, de andere deugden van God. Als we hebben gehoord dat God niet alleen alwetend is en overal aanwezig is en de grote schepper is, maar dat hij ook rechtvaardig is. Dat hij ook barmhartig is. Dat hij almachtig is. Wat hebben die dingen ons te zeggen? Laten we ons hart en ons leven steeds leggen naast Gods woord en naast de geloofsleer vanuit Gods woord. Dat is niet alleen iets voor deze dienst en voor jullie belijdenis, maar dat is ook iets voor alle jaren die de Heere jullie nog geeft. Om daar zo met elkaar ook over na te denken. Wat betekenen de dingen van Gods woord en hoe God is, wat betekent dat nu voor mij? En dan hebben we het echt nodig om Gods woord te lezen en daarin ook steeds de vraag te stellen: wat zegt Gods woord over wie en hoe God is? En dan hebben we boven alles Gods geest zo nodig om het ons te laten zien. Wat David ook doet, en dat is ook leerzaam, dat is dat hij deze dingen in het gebed overdenkt. Want eigenlijk is heel Psalm 139 een gebed. Een gebed gericht tot God. En heel bijzonder geldt dat wel voor het laatste stukje van deze psalm. Vers 17 tot en met vers 24. Vers 19 tot en met vers 24. Laten we die versen nog wat lezen en zo komen we dan steeds dichter bij de woorden waar we bijzonder de aandacht aan geven vanmorgen. Vers 19. O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wijkt van mij die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Dat is een moeilijke tekst. Of niet? Dat is een moeilijke tekst. Daar lijkt iets van wraakzucht in door te klinken. O God, dat gij de goddeloze ombracht. Misschien dat u zich wel afvraagt, waar is de liefde, David? Hoe kan dat staan in een van de psalmen? Wat bedoelt David hier precies mee? En we kregen zo de indruk dat David die gedachten ook heeft gehad. Dat hij althans de gedachte heeft gehad, mag ik dat wel vragen? We zullen ons moeten voorstellen dat Psalm 139 dus gedicht is in moeilijke omstandigheden. In omstandigheden waarin er mannen des bloeds, dat zijn moordenaars, in de omgeving van David waren, die het op David voorzien hadden. En David zegt tegen hen, wijk van mij, gij mannen des bloeds. Maar dan zegt hij erbij, o God, dat gij de goddelozen ombracht. David, mag u dat zeggen? Wat is het dat u daartoe brengt? Ja, daar heeft David zichzelf ook op onderzocht. Mocht hij dat wel zeggen? Wat bedoelde hij precies toen hij deze dingen zei? En dat zegt hij dan in vers 21 en vers 22. Zou ik niet haten, Heere? Die u haatte. En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Nee, het gaat David niet om persoonlijke wraak op zijn vijanden hier. Maar David heeft er wel een diep verdriet van dat er mensen in zijn omgeving zijn die de goddeloosheid op een buitengewone manier uitleven. En dan is er in het hart van David een heilige verontwaardiging. Zou ik hen niet haten? En dan zullen we dat woord haten vooral moeten richten op de zonde en op de goddeloosheid die er bij die mensen is. Dat snijdt David door het hart. En hij wil dat daar een einde aan komt. Dat verklaart iets van dat aangrijpende, van dat huiveringwekkende gebed van David, zo tegen het slot van de psalm, maar dan helemaal aan het einde. Ja, dan heeft David toch aan het onderzoeken van zichzelf, zoals hij dat blijkens vers 21 en 22 heeft gedaan, toch nog niet genoeg. Dan is het zo nodig dat God in zijn hart en in zijn gedachten gaat kijken. En als er een schadelijke weg zou zijn, ook in zijn houding ten opzichte van die goddelozen om hem heen, laat de Heere hem dan van die schadelijke weg afbrengen. En laat de Heere hem leiden op de eeuwige weg. Kijk, en dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. Laten we die tekst nog eens aandachtig met elkaar lezen. Vers 23. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. David dus, in moeilijke omstandigheden, heeft belijdenis gedaan van wie God is. Hij kent David. Hij is David nabij. Hij heeft David geschapen. Maar aan het slot van de psalm komt David dan heel bijzonder op de knieën in een gebed. Doorgrond mij, Heere. Waarom zegt David dat hier? Omdat hij dat zo nodig heeft. Dat God zijn hart en zijn leven onderzoekt. En dan onderstrepen we in onze tekst maar een paar woorden. Allereerst dat woord doorgrond mij. Letterlijk staat er in de grondtaal een woord dat betekent onderzoek mij tot op de bodem van mijn hart door vragen te stellen. Zo wordt het woord elders in het Oude Testament ook gebruikt. Wanneer iemand vragen stelt. Zelfs wanneer iemand een ander aan een kruisverhoor onderwerpt. Dat ligt allemaal in dat woord voor doorgronden. David zegt dus eigenlijk in die heel bekende woorden: Heere, doorgrond mij. Heere, stel mij uw vragen. Wat bidt u eigenlijk wanneer u deze woorden, misschien doet u dat wel eens, wanneer u deze woorden ook tot uw gebed maakt? Heere, doorgrond mij. Dan is de betekenis van dat woord eigenlijk: Heere, stelt u mij uw vragen. Straks worden er aan jullie ook vragen gesteld. Maar laat er in jullie hart ook dit gebed zijn: Heere, stelt u mij in mijn leven ook uw vragen. Hoe doet de Heere dat? Heel bijzonder in de prediking van het woord. En wanneer u het woord leest, dan worden er vragen aan u gesteld. Dan komt er zo vaak vanuit Gods woord een vraag naar je toe. Heere, doorgrond mij. Dat is het eerste, wat we even onderstreepten, zo aan het begin van de tekst. En dan het tweede: en ken mijn hart. Mijn hart. Dat wil zeggen het centrum van mijn leven. Dat wil zeggen mijn binnenste. Het hart, dat is bijbels gezien eigenlijk de aanduiding voor het verstand, voor de wil en voor de ziel van de mens. Heere, kent u mijn hart? Aan het begin van de psalm had David het beleden dat de Heere hem kende. Dat de Heere zijn hart kende. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Maar hier komt hij op de knieën met die belijdenis. Heere, ken mijn hart ook. U weet wat er op de bodem van mijn hart is. En David, hij legt zich als het ware helemaal voor de Heere open. Hij legt zijn hart voor de Heere open. Hij zegt: Heere, kijk er maar in. Dat is alleen eerlijkmakende genade waardoor een mens dat echt mag gaan vragen. Want in ons hart is er van nature niet zoveel goeds. Is er niet zoveel moois. Uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus, doodslagerijen, hoererijen, dieverijen, allerlei zonden. Maar Heer, Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Tekst gaat verder: beproef mij, toets mij, beproef me. In de grondtaal staat er het woord dat ook gebruikt wordt voor een goudsmid of een zilversmid. Die de edelmetalen in de smeltkroes werpt. En die het vuur gaat opstoken en heter gaat maken. En die op die manier de echtheid van de edelmetalen wil laten zien. Beproef me. En ken mijn gedachten. En als we ook onder dat woord gedachten nog even in gedachten een streep zetten, dan staat daar een bijzonder woord dat betekent vooral mijn gedachten vol angst en vol zorgen. Net zoals er hier vanmorgen misschien ook wel mensen zijn of mensen die met ons meeluisteren en die vol zorgen zijn, die angst kennen in hun hart. Wel, daar spreekt het slotwoord van vers 23 van. Het is een woord dat maar twee keer in het boek van de psalmen zo voorkomt in de grondtaal. Er zijn andere woorden voor gedachten, maar dit woord komt maar een enkele keer voor. De bezorgde, soms angstige gedachte. En wat David doet is, een van de uitleggers zegt het, hij werpt zich als het ware in de armen van God met dit gebed. Heere, doorgrond u mij, kent u mij. toetst u mij, beproeft u mij, kent u mijn gedachten. Een God die alles weet. Gemeente, hebt u dit gebed al leren bidden? Want een van de dingen die Psalm 139 ons spreekt is dat de Heere alle dingen weet. En dat wordt nu zo'n troost voor iemand die voor de Heere niets meer wil achterhouden. Die voor zichzelf ook zo'n raadsel kan zijn. Kan ook een troost zijn voor mensen die zich zo onbegrepen weten door anderen. Mensen die misschien zo in stilte hun weg gaan. Mensen die het moeten zeggen, het lijkt wel alsof niemand me begrijpt en soms begrijp ik mezelf ook niet. Maar er is er één die tot op de bodem van je hart kijkt. Daar ligt ook een boodschap van troost in en een boodschap, een aansporing in om al je zorgen en al je noden, ook je bezorgdheid en je angst voor de Heere neer te leggen. Maar er ligt ook een waarschuwing in. Want stel dat er nu in ons leven allerlei dingen niet goed zijn. Stel dat er nu een weg door ons gegaan wordt die niet goed is. Dat er in ons hart allerlei dingen liggen. Ja, die voor de Heere niet bestaan kunnen. Dan zegt het woord van God van vanmorgen ons ook dat de Heere dat alles ziet. En dat Hij door de buitenkant van ons leven heen ziet naar wat er echt is of naar wat er echt niet is. Kijk, en dan ligt er in deze psalm ook een oproep om tot bekering te komen, om eerlijk te worden voor de Heere. Om uw hart en uw leven, dat de Heere toch al kent, tot in de verste schuilhoeken, om dat voor de Heere open te leggen. Om op de knieën te komen met deze woorden en heel bijzonder ook met het vervolg van onze tekst, vers 24. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En daarmee zijn we bij onze tweede gedachte. Een weg die zal vergaan. Een schadelijke weg. Daar was David en David was een kind van God. David kende genade. Maar daar was David toch niet te goed voor. Om daarvoor te vrezen. Heren, het zou kunnen dat er bij mij een schadelijke weg is. Wat bedoelt David met die woorden schadelijke weg? Als u de kanttekeningen hebt gelezen, dan kan u zien dat er in de grondtaal twee betekenissen in liggen. En die betekenissen wil ik allebei met u nagaan, want daar ligt ook een boodschap in voor ons vanmorgen. We mogen die uitdrukking allereerst opvatten als een weg van een afgod. Zie of er bij mij een weg is van een afgod. Had David dan afgoden? Diende David dan de afgoden? Uitwendig, zo voor het oog niet. David diende voor het oog de Heere. En toch heeft David de zorg gehad in zijn hart, Heere. Wat kunnen er in mijn hart? Wat kunnen er op een verborgen manier allerlei afgoden zijn? Afgoden waar ik blind voor ben. En dan zegt David, Heere, ziet u of er bij mij een weg van een afgod is. En als die weg er is, wilt u mij het dan ook laten zien. Dat betekent dat zien natuurlijk heel bijzonder. Wil u mij de ogen daarvoor openen. En wilt u mij laten zien dat die weg een schadelijke weg is? Dat is de tweede betekenis. En zo hebben onze Statenvertalers de uitdrukking dan ook wel terecht vertaald. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Want de weg van de afgoden is een schadelijke weg. Een weg die uiteindelijk leidt tot de eeuwige ondergang, tot het eeuwige verderf. Dat is zo Davids vraag aan het begin van vers 24. Dat is wat hij zegt over een weg die zal vergaan. En we trekken de lijnen opnieuw maar door, gemeente. Leggen we ons hart er vanmorgen eens naast. U en ik en ons leven. Zie, Heere, of er bij mij een weg van een afgod is. Is er een afgod in uw leven? Nee, voor het oog niet. Misschien net zoals bij David. Maar is er toch een afgod? Iets wat in plaats van de Heere op de eerste plaats staat in uw leven? Waren uw gedachten? Waar waren uw bezigheden in de achterliggende week vol van? Wat was voor u in de afgelopen week het belangrijkste? Is er een afgod in uw leven? Is er misschien de afgod van het geld, van goed, van bezittingen, waarvoor wij alles wel willen doen en alles wel willen wagen, ten koste van onze ziel? Is dat de afgod? Is er de afgod van het genot, verkeerd genot, of genot dat op zich een plaats mag hebben, maar dat zo in de plaats van de Heere komt te staan, dat het ook een afgod wordt? Is er in ons leven misschien de afgod van eer of van macht? Van een carrière die de kosten wat het kost en ook ten koste van onze ziel willen najagen. Zie of er bij mij een weg van een afgod is. Gemeente, zou u dat nu eigenlijk wel willen bidden? Zou u dat wel willen vragen aan de Heere? Heere, ziet u of er in mijn leven, in mijn jonge leven of in mijn ouder geworden leven een afgod is? En als die afgod er is, wil u het dan laten zien? Wil u dan laten zien dat het een afgod is in mijn leven? En wil u me laten zien dat dat een schadelijke weg is? Een weg die leidt tot eeuwige schade? Wat baat het een mens als hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? Zou u dat wel willen bidden? Wil u wel van uw afgoden af? Toch is er, als het goed is, ook geen andere weg. Want wanneer wij voortgaan op de weg waar wij van nature allen op wandelen, dan gaan we voort op een weg van afgoden. Wat die afgoden dan ook zijn. En dan gaan we voort op een schadelijke weg. Een weg die ons eenmaal ten onder zal brengen. Die ons voor eeuwig zal laten ondergaan. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. Nog een keer, gemeente, laten wij alle die vraag meenemen vanmorgen vanuit de kerk. En laten we die vraag biddend overdenken. Wat is de weg waarop ik wandel? Wat zijn de afgoden in mijn leven? En hoe schadelijk zijn ze? Laat het iets zijn dat in je jonge leven of in je oudere leven een gebed wordt. Zie of bij mij een schadelijke weg zijn. Ja, daar ligt iets in dat gebed van de echte bekering. Dat toch ook. Want als de Heere een mens tot bekering brengt, dan gaan mijn ogen voor de eerste keer open voor de afgoden in mijn leven. Dan gaat de Heere misschien zo vanuit zijn woord een bepaalde afgod in je leven aanwijzen. En als die afgod dan aangewezen wordt, misschien wel heel concreet, dan kan er in je leven en in je hart zo'n gevecht komen. Omdat je die afgod niet wil loslaten. Maar als de Heere nu krachtig gaat werken en gaat doorwerken en hij gaat je ogen openen, niet alleen voor de afgod in je leven, maar ook voor de schadelijke weg in je leven. Dat die weg van de afgoden schadelijk is, schadelijk voor zijn eer, dat allereerst. Maar ook schadelijk voor je ziel. En als de Heere je daartegenover gaat laten zien dat er een andere weg is. De weg is. De eeuwige weg is. Wat is dat nodig? Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En dan onze derde en laatste gedachte. De weg die blijft bestaan. Slot van vers 24. En leid mij op de eeuwige weg. Daar is David om te doen. Heere, laat u het me maar zien als ik op een schadelijke weg wandel. Dat zei hij in het midden van onze tekst. Matthew Henry schreef in zijn verklaring van deze psalm: een kind van God wil ook het ergste over zichzelf weten bij de Heere vandaan. Ja, dat ook. David bidt dit als kind van God. David bidt dit als iemand die de Heere vreest. Heere, laat het me maar zien. Gebruikt u uw woord, gebruikt u uw wet ook maar in mijn leven. Om de afgoden aan te wijzen. Om de schadelijke wegen aan te wijzen. En wat moeten Gods kinderen na ontvangen genade toch ook nog zo vaak zichzelf beschuldigen. Dat ze weer hun schadelijke weg bewandelen. En wat moeten hun ogen er dan ook weer voor open gaan? Ja, wat moet de Heere dat ook weer doen? Zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Nog een keer, daar is ze David om te doen, om die eeuwige weg. Wat is dat? De eeuwige weg. Dat is de weg der zaligheid. Dat is de weg waarop David uiteindelijk voor eeuwig behouden zal worden. Maar ook in die uitdrukking de eeuwige weg liggen weer een paar betekenissen opgesloten die ik u niet wil onthouden. Zo aan het slot, of tegen het slot van de preek. De eeuwige weg. Als u die uitdrukking vertaalt vanuit de grondtaal, dan betekent het allereerst heel letterlijk de aloude weg. Zo mag u deze woorden dus ook vertalen. Leid u mij op de aloude weg. Dat is diezelfde uitdrukking die Jeremia in het zesde hoofdstuk gebruikt als hij zegt: vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. De aloude weg, dat is de weg waarin de Heere de eeuwen door zondaren tot bekering heeft gebracht. Dat is de weg waarlangs de Heere de eeuwen door zondige mensen tot de zaligheid heeft gebracht. De Heere is in dat opzicht niet veranderd. Als wij vanmorgen ook vanuit onze tekst over de aloude weg nadenken, de oude weg, dan is dat niet om ouderwets te doen. Maar dan is dat wel om duidelijk te maken dat zoals de Heere vroeger werkte, hij ook nu nog werkt. Dat geeft, als het goed is, verbinding allereerst met het woord van God. En vervolgens ook met het voorgeslacht. Ook met datgene wat onze vaderen hebben nagelaten. Hoe werkte de Heere vroeger? Hoe werkt Hij nu? Leid mij op die oude weg. Daarom is het nog niet zo'n verkeerde uitdrukking, gemeente. Al kan die uitdrukking iets van gestandardiseerds hebben. Maar daarom is het nog niet zo'n verkeerde uitdrukking om aan de Heere ook te vragen. Heere, wil u mij bekeren zoals u al uw volk bekeerd hebt? Zo en niet anders. De weg waarin de Heere de eeuwen door een schare die niemand tellen kan tot de zaligheid heeft gebracht. Heere, mag ik ook op die weg gaan? Mag ik door uw genade ook een plaats op die weg ontvangen? Leid u mij op die weg. En misschien mag je wel zeggen, de weg waarop u mijn vader of mijn moeder hebt gebracht. Of de weg waarop mijn opa of mijn oma mag wandelen. De weg waarop u hem of haar misschien al heel lang geleden hebt willen brengen. Heere, leid u mij op die eeuwige weg. In die uitdrukking ligt nog meer. Daar ligt natuurlijk ook, en dat is het tweede wat ik wil zeggen over de eeuwige weg. Daar ligt ook de eeuwig blijvende weg. Want alle andere wegen zullen vergaan. De wegen van de afgoden, wat voor wegen het ook zijn. Wat voor afgoden het ook zijn. Ze stellen een keer, gemeente, voor eeuwig teleur. En als je leven dan toch is geweest een leven lang achter je afgoden aanrennen. En de Heere snijdt dat leven af. En dat kan ook zomaar onverwacht. We leven nog altijd, gemeente, in hele onzekere tijden. Maar als je leven dan toch is geweest alleen maar de afgoden achterna rennen, dan is dat een weg die voor eeuwig zal vergaan. Dan is dat een weg waarop je voor eeuwig moet omkomen. Daartegenover predikt Gods woord ons die eeuwige weg. Die weg die al oud is. Die vanuit de eeuwigheid door God al is uitgedacht. Die in de tijd waarin wij leven bekendgemaakt wordt. Die in Gods woord bekendgemaakt wordt. Die u aangewezen wordt. Die weg die nooit zal vergaan, maar die altijd zal bestaan. De eeuwige weg. De enige weg met toekomst. En laat het jullie gebed zijn, Heere, mag ik die weg door uw genade bewandelen. Die weg. En dat is het derde en dat is het laatste wat ik over die uitdrukking wil zeggen. Die weg die vlees en bloed geworden is in de Heer Jezus Christus. In diegene die het zegt in Johannes 14. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Van hem spreekt ten diepste en uiteindelijk ook het slot van onze tekst. Leid mij op de eeuwige weg. De weg van de zaligheid in de Heer Jezus Christus. En Christus is, gemeente, een weg. Nee, de weg. Voor mensen die vanuit zichzelf geen weg meer weten. Geen weg meer zien. Voor wie er helemaal geen weg meer is. Die het moeten zien in hun leven. Heere, daar heb ik de weg van die afgoden ingeslagen. En daar ben ik de weg van een andere afgod ingeslagen. En ik heb gewandeld op wegen die me tot schade waren. En toen dat ging spreken in mijn leven, toen heb ik een andere weg gezocht. En ik heb geprobeerd misschien wel om een weg zelf naar de Here te maken. Maar die weg werd afgesneden. En toen is er, wonder van genade, maar één weg overgebleven. Nee, één weg door de Here zelf aan me bekendgemaakt. Jezus Christus, de weg voor mensen die geen weg meer weten. Die geen weg meer weten. Die ook vanmorgen misschien wel in de kerk moeten zeggen: Heere, ik zie geen weg. Het is zo vastgelopen in mijn leven. Ik heb zo gewandeld op wegen die me tot schade waren. Ik heb zo gewandeld op wegen van goddeloosheid. Het kan voor u niet bestaan, Heere. En de woorden van het begin van onze tekst, ik durf ze alleen maar met vrees en met beven uit te spreken. Doorgrond me, Heere. Ken mijn hart, ken mijn gedachten. Want als ik toch zie wat er in mijn binnenste is, dan moet ik het zeggen, Heer, het kan voor u niet bestaan. Is er nog een weg? Is er nog een middel? Jezus Christus zegt het ook vanmorgen in het gewaad van zijn woord. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Dan door mij een weg voor mensen die geen weg meer zien. En als u zo vanmorgen in de kerk zou zitten, of als u zo vanmorgen meeluistert en u zegt het, ik zie geen weg en ik weet geen weg, dan wordt hij u hier nog gepredikt. En kom dan op uw knieën en zeg het toch tegen de Heere: Heere, nu heb ik gehoord dat u die enige weg bent. Dat u die weg bent voor doorbrengers, voor zondaars en zondaressen, voor goddelozen, voor weglopers, voor mensen die het tegenover u verzondigd hebben, voor een verloren zoon, voor een verloren dochter. Maar u wilt de weg zijn. Wil u mij op die weg brengen? En wil u mij op die weg leiden? Want als de Heere zondaren brengt op die ene weg der zaligheid, dan is het ook zo nodig dat ze op die weg verder geleid worden. Daarom zegt David ook in vers 24, en leid mij op die eeuwige weg. Twee wegen. Jeroen en Tahoud, misschien heb ik het jullie wel verteld in het achterliggende seizoen, maar in de catechese van de vroege kerk in de eerste eeuwen was het zo de gewoonte dat in de catechese die voorbereidde op het toetreden tot de gemeente de twee wegen heel sterk de nadruk kregen, de aandacht kregen. De twee wegen. De Heer Jezus heeft ze gepreekt. De brede weg van de zonde, van de godsdienst buiten Christus en die smalle weg. De weg die zal vergaan en de weg die blijft bestaan. En die twee wegen, die komen we tegen in onze tekst. De schadelijke weg en de eeuwige weg. En laat het steeds onze vraag zijn, in het ons onderzoeken voor Gods aangezicht, wandel ik op de schadelijke weg of wandel ik op de eeuwige weg? En laat het ons gebed mogen zijn, ja, ons aller gebed. Heere, als er bij mij een schadelijke weg is, de weg van wat voor afgoderij dan ook, laat het me zien. Breng me ervan af. Breng u me tot bekering. En breng me en leid me op de eeuwige weg. Om Christus wil. Amen. Gemeente, een tweetal broeders heeft de wens te kennen gegeven een openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad hen aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij hen in de gelegenheid stellen voor het aangezicht van God en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. Mag ik jullie in verband ermee vragen op te staan? En antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. En ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is hierop uw antwoord, Jeroen Hogendoorn? Jeroen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Jesaja 55, vers 6. Wat is hierop uw antwoord, Tahayut Yahaya Zakari? Tahayut, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Psalm 119, vers 105. Beste broeders, belijdeniskandidaten, dat waren jullie zo even en op dit moment zijn jullie belijdende leden van de gemeente. Zo mag ik jullie ook nog kort persoonlijk toespreken. Dat zal kort zijn vanmorgen. Ik hoop dat in de preek van vanmorgen het een en ander ook aan jullie mocht worden meegegeven en dat dat ook mee mag gaan. Dat gebed, Heere, doorgrond mij. Stelt u mij maar uw vragen. En als de Heere vragen gaat stellen in je leven, ja dan moet er ook een antwoord op komen. En als wij dan geen antwoord weten te geven, laat dat ons dan ook naar de Heere mogen uitdrijven. Heere, doorgrond me, ken me, beproef me, ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Ja, laat dat gebed met jullie mogen meegaan. Ook de herinnering van het achterliggende seizoen. Het was een bijzonder seizoen dat onderbroken werd door de uitbraak van het coronavirus. En toch heeft de Heere gegeven dat we met behulp van de moderne middelen contact met elkaar konden houden en dat de catechisatie kon voortgaan. En al is het wat later dan gebruikelijk, de belijdenisdienst kan vanmorgen plaatsvinden en we konden zelfs ook weer zingen. Dat heeft de Heere ons ook nog weer willen geven. Laat er in jullie leven een gebondenheid mogen zijn aan het woord van God. Daar zijn jullie in de achterliggende maanden veel mee bezig geweest. Jullie hebben je daarin verdiept. Maar laat dat ook mogen blijven. Verdiep je in dat woord ook met elkaar, met jullie leeftijdgenoten in het verband van onze gemeente. Kom trouw onder het woord van de Heere, maar lees en overdenk dat woord ook persoonlijk. Het is het woord waardoor de Heere zondaren wijs wil maken tot zaligheid. De Heere geven jullie zijn zegen, ja zijn eeuwige zegen op jullie ja-woord. En we willen gemeente deze broeders zo mogelijk staande toezingen. Het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. En wat er verder volgt. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u het, dat twee jonge mannen hun ja-woord mochten geven in een dienst van openbare geloofsbelijdenis. En u hebt dat ja-woord gehoord, Heere. Zou u willen geven, door uw genade, dat ze dat ja-woord gestand mogen doen? Ja, Heere, laat het ook zo mogen zijn dat de woorden van de tekst mogen leven of gaan leven in hun hart. En in ons aller hart. Want we hebben het zo nodig, Heere, dat u ons doorgrondt. Dat u ons onderzoekt. Dat u ons kent. Dat u ons afbrengt van alle schadelijke wegen. En dat u ons brengt op die eeuwige weg. Het goed dat nimmer meer vergaat. Heere, laat er in de harten van jongeren in de kerk die vanmorgen onder ons zijn, of die er niet zijn, ook het voornemen mogen komen om belijdenis af te leggen. Wil u dat geven? En wil u hen ook geven dat ze de verantwoordelijkheid mogen beseffen wanneer ze dat voor zich uit zouden blijven schuiven? Heere, gedenk aan degenen die afgedwaald zijn. Zou u ze willen terugbrengen? Zou u nog willen werken door uw woord en geest in het midden van onze gemeente? Breng ons vanmiddag nog weer samen. Gedenk degenen die thuis hebben meegeluisterd. Heere, zou u het woord ook voor hen tot zegen willen doen zijn? Ja, voor ons allen. Vergeef al het zondige om Christus wil. Amen. We gaan tenslotte nog luisteren naar Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.